Want we gaan het hebben over Colossenzen. Dat hebben jullie allemaal thuis gelezen, neem ik aan.
Ja. Wel een keer.
Wel een keer. Dan zullen we maar een stukje lezen. Colossenzen 1, vers 1 tot 8. Is iemand die dat wil lezen?
Ja, ik wil hem lezen hoor. Paulus door de wil van God, een apostel van Jezus Christus en Timotheus de broeder. Aan de heilige en gelovige broeders in Christus die in Colosse zijn. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van de Heer Jezus Christus. We danken de God en Vader van onze Heer Jezus Christus altijd wanneer wij voor u bidden. Omdat wij gehoord hebben van uw geloof in Christus Jezus en van de liefde die u hebt voor alle heiligen. Vanwege de hoop die voor u is weggelegd in de hemelen. Hiervan hebt u eerder gehoord door het woord van de waarheid, namelijk van het evangelie. Dit is naar u toegekomen zoals ook in de hele wereld en het draagt vrucht zoals ook onder u vanaf de dag dat u het gehoord hebt en de genade van God in waarheid hebt leren kennen. Zo hebt u ook geleerd van Epaphras, onze geliefde mededienstknecht, die voor u een trouwe dienaar van Christus is. Hij heeft ons ook uw liefde in de geest bekendgemaakt.
Goed, door wie is de brief geschreven?
Paulus.
Paulus, apostel Paulus. Wanneer is die geschreven?
Nou ja, samen met Timotheus.
Mm-hmm.
Dus.
Kijk eens naar het laatste vers.
53 of 54.
Wat later.
Nee,
staat hierin.
In zijn gevangenschap. Colossenzen 4, vers 18. De groet met de hand van mij, Paulus, denkt aan mijn gevangenschap, de genade zij met u. Dus dit is een gevangenisbrief van Paulus. En deze brief vertoont zeer sterke overeenkomst met welke andere brief? Die quizversie, is dit? Jongens.
Ja,
heb ik ook wel verteld.
Filippenzen, dacht ik.
Bijna, warm.
Dat zal Efeze misschien wel zijn?
Efeze. Oh. Efeze en Colossense hebben heel veel delen die erg met elkaar overeenkomen. Alleen er zit een verschil in dat Efeze het accent legt op de gemeente van Christus. En Colossense legt het accent op Christus die bij de gemeente hoort. Dus het is een brief waarin heel veel geschreven wordt over de Heer Jezus. Onze relatie steeds met hem wordt geschetst. Deze brief is geschreven in de tijd dat Paulus in de gevangenis zat. En het behoort bij de zogenaamde gevangenisbrieven. En dat zijn dus de brieven die Paulus schreef toen hij vermoedelijk de eerste keer in Rome in de gevangenis zat. Dat is dan Filippenzen, dat is dan Colossenzen, dat is dan Efeze. Dat is Filemon. Dat zijn de brieven. 1 Timotheus dacht ik ook. Dat zijn de brieven die hij schreef in de gevangenschap. Dus toen Paulus als het ware niks meer kon doen. Toen hij in de boeien zat. Toen begon hij te schrijven. Hij schreef natuurlijk al. Maar toen heeft hij deze hele bijzondere brieven geschreven. En het is wel heel bijzonder. Maar de brieven van de Filippenzen, Colossens en Efeze. Dat zijn van de brieven van Paulus. Afgezien van de Hebreeënbrief. Die mogelijk ook van Paulus is. De brieven met de meeste diepgang als het gaat om de openbaring van de waarheid van Christus en de gemeente.
Je zei Filippenzen, Colossenzen, Efeze. In
ieder geval Filemon.
Filemon.
Ik dacht 1 Timotheus ook.
En naast Hebreeën zeg je.
En Hebreeën is natuurlijk ook een brief met heel veel diepgang. Dat is een iets andere brief.
Deze die je noemde, dat zijn de gevangenisbrieven.
Ja, de gevangenisbrieven. Ja. Want de andere brieven die zijn eerder geschreven. En het bijzondere was dat Paulus een brief schrijft aan de gemeente in Colosse. Maar er was iets heel bijzonders mee met deze gemeente in Colosse. En dat was ook het geval met de gemeente in Rome. De brief aan de Romeinen. En wat was dat? Moeilijke vragen, hè?
Ja, juist.
Waren dat Joodse christenen?
Joden en heidenen. Waarschijnlijk wel heidense christenen met Joden ertussendoor. Maar het waren gemeenten waar Paulus nog nooit geweest was.
Oh.
Dus hij schreef brieven aan gemeenten die hij verder niet kende.
Dus hij had hem ook niet zelf gesticht?
Hij heeft hem ook niet zelf gesticht. Men vermoedt dat de gemeente gesticht is of door Epaphras of door Barnabas. En hoe men dat weet, is bijvoorbeeld als er staat in vers 1, vers 7... Zo hebt u het geleerd van Epaphras, onze geliefde medeslaaf, die een trouw dienaar van Christus voor is, heeft Epaphras kennelijk daar onderwijs gegeven. En dan, die wordt ook in het laatst ook nog genoemd in 4 vers 12. U groet Epaphras die een van u is. Maar in 4 vers 10, daar wordt Marcus genoemd. Trouwens, dat is de Marcus die het evangelie geschreven heeft. Evangelie van Marcus. En die wordt genoemd de neef van Barnabas. Dus kennelijk was Barnabas ook een bekende figuur daar. Dus een alternatief is dat Barnabas die gemeente gesticht heeft. En dan zou zo'n verwijzing naar Barnabas natuurlijk ook heel logisch zijn. Hoe weten we dat Paulus hier nooit geweest is?
Nou, dat staat in de brief. U heeft mijn gezicht nog nooit gezien.
2 vers 1, ja. Voor alle die mijn aangezicht in het vlees niet hebben gezien. Dus Paulus schrijft hier een brief aan christenen die hij niet kent en die Paulus ook niet kennen. En toch schrijft hij een brief met belangrijke dingen daarover. Dat is natuurlijk de, de toewijding van Paulus als het gaat om de gemeente. Dat hij dus blijkbaar gehoord had dat er problemen waren. En dat hij vervolgens daar dan toch in de gevangenis een brief over gaat schrijven. Nou, hij schrijft dan de brief aan Colossense. Hij schrijft de brief van Efeze, die heel veel parallellen met elkaar hebben. Ook hele interessante parallellen. Maar bijvoorbeeld als het gaat over de gemeente als lichaam van Christus, waar de Heer Jezus het hoofd van is, dan vind je dat in Efeze en vind je dat in Colossen. Heel bekend, als je bijvoorbeeld kijkt naar Colossense 3... vanaf vers 18, daar staan die instructies voor vrouwen, mannen, kinderen, vaders, slaven en heren. Dat kom je eigenlijk ook tegen in Efeze 5. Ja. Ook vrouwen, mannen, slaven, heren enzovoort. Ja. Dus daar vind je een aantal parallellen. Trouwens, heel Efeze 5 en Colossense 3 kunnen naast elkaar leggen. Daar worden soortgelijke dingen gezegd. Oké. Nog een bijzonderheid. Kijk of jullie die snappen. In Colossense 4, vers 8, daar schrijft Paulus over Tychicus, verzeefd wordt hij genoemd. En dan zegt hij, daarom juist heb ik hem naar u toegezonden, opdat u onze omstandigheden verneemt en hij uw harten vertroost, samen met Onesimus, de trouwe en geliefde broeder, die een van u is. Zij zullen u bekendmaken met alle omstandigheden hier. Dus Paulus schreef 2 brieven tegelijkertijd. En die gingen met dezelfde koerier op weg naar Colosse. Welke 2 brieven waren dat?
De brief aan Onesimus? Of aan Philemon?
Aan Philemon.
Philemon,
want Onesimus, wie was dat?
De slaaf.
Was die weggelopen slaaf. Ja. En die Paulus dan terugstuurt en dan zegt hij aan Philemon, hierbij stuur ik je weggelopen slaaf terug, maar hij is niet meer je slaaf, hij is nu je broeder geworden.
Ja.
Hij is tot geloof gekomen. En als je Philemon erbij pakt, dat is een leuk briefje trouwens, heel kort, 1 hoofdstuk.
Hebben we die al gehad?
Nee, die hebben we niet gehad.
Nou.
Die hebben we niet gehad.
Daar worden zo is ter sprake gekomen.
Daar worden diezelfde mensen weer genoemd als de Colossen. Dus in feite, de Colossense brief bespreekt, dus Philemon, niet Filippens, wat anders.
Nee.
Dus in feite, hij stuurt een brief aan Colossen, aan de gemeente. En Onesimus is een van de brengers van de brief. En Onesimus heeft ook een brief op zak voor zijn oude slavenmeester, zijn oude heer, Philemon. En dan gaat hij die brief afgeven bij dat betreffende huis.
Hm. Waar woont Philemon dan?
Ook in Colosse.
Ook in Colosse?
Huis, ja.
Oh. Oké. Vandaar dat hij hem moest naar brengen.
Ja.
Was niet zo ingewikkeld. Moet je niet zo ver om te komen.
Nee.
In Colosse. Oké. Dat is wel leuk om te weten. Ja.
Praktisch.
Vers 1, 10. Goed, dus dat is wat context van deze brief.
En waar zat hij nou gevangen dan?
Wie zat waar gevangen?
Paulus.
In de gevangenis. Nee, Paulus die zat gevangen in Rome, vermoedt men. Dus ofwel hij zat gevangen in Caesarea, dat hij nog niet op transport gezet was, of het was in Rome al. En de meeste argumenten zijn om aan te nemen dat hij in Rome deze brief geschreven heeft, omdat hij in Caesarea heel kort gevangen gezeten heeft. En ook veel brieven tegelijkertijd met dezelfde boodschap zijn uitgegaan.
Patricia Sint-Jong, die heeft geloof ik een boekje geschreven over genezing. Ik dacht dat zij het was.
Ja, een roman.
Ja.
Die ik was alleen.
Ja.
Genezing is de weggelopen
snaar. Ja.
Ja. Al heel lang geleden, hè?
Ja.
Hij is heel lang geleden weggelopen.
Ik heb het in de tiende gelezen.
Oh, ja. Ja, dat is een mooi boekje. Ja.
Goed.
Ik vond het mooi.
Tot zover de inleidende bespiegelingen over de brief aan de Colossenzen. Qua indeling zou je kunnen zeggen, het zijn vier hoofdstukken, dat hoofdstuk 1 gaat over de Heer Jezus en Paulus en zijn dienst en wie de Heer Jezus, hoe centraal hij staat in ons geloof. Hoofdstuk 2 gaat over kennelijke dwaalleer in de gemeente in Colossen. En hoofdstuk 3 en 4, dat zijn dan meer praktische hoofdstukken. Hoofdstuk 3 over hoe je christen bent en hoofdstuk 4 dat gaat dan langzaam over in de groeten waarin allerlei mensen worden genoemd. Daar staan er wel hele grappige dingen in, hè. Bijvoorbeeld in Colossenzen 4 vers 17, dat zijn echt een hele leuke teksten. En zegt aan Archippus, let erop dat u de bediening die u in de Heer hebt ontvangen ook vervult. Dus blijkbaar was er iemand die de kantjes er vanaf liep. En Paulus die schrijft een regeltje op van, joh, Archippus, doe nou eens wat je moet doen. Filippenzen, Colossenzen 4 vers 17. En tot in alle eeuwigheid wordt die arme Archippus eraan herinnerd dat hij toch niet de kantjes er vanaf liep en toch wat beter zijn best moest doen. Dus hij werd vereeuwigd, hij werd beroemd, maar niet helemaal op de manier die hij voor ogen had. Maar heb ik een van die dagboekjes al een stukje over geschreven. Ja. Goed, nou, zodat de brief doorlopen, dan is een van de kernwoorden in de brief is volheid. Dat is een beetje een apart woord, komt heel vaak voor in deze brief. En dat vind je bijvoorbeeld in hoofdstuk 1 vers 9. Dat Paulus niet ophoudt voor u te bidden en te vragen. En waarom dan? Dat u vervuld mag worden met de kennis van zijn wil. In alle wijze de geestelijke inzicht. Dus het eerste gebed, 1 vers 9, hier van Paulus, is dat de christenen in Colosse vol worden met de kennis van Gods wil. Dus kennelijk kan dat. Kun je Gods wil leren kennen. En kan die je ook vol maken, dus helemaal vervuld laten zijn tot dat je helemaal daarvan doordrenkt bent.
Je bedoelt dus met volheid, in dit geval vervuld zijn.
Ja, maar die term komt in verschillende varianten voor. Ja. Bijvoorbeeld als het gaat in hoofdstuk 1 vers 19, en dat is een beetje lastig als je andere vertalingen gebruikt, want die maken er nog wel eens wat van. Maar in Colossens 1 vers 19 staat, het behaagde de hele volheid in hem te wonen. Dat gaat over de Heer Jezus.
Ja, zo, de Heer Jezus, ja.
Wat betekent dat?
Een vader, zoon en de geest.
Dat is een tekst die gaat over wie de Heer Jezus is. En het verband gaat dan over dat hij de eerste van alle dingen is, die eerste plaats inneemt. En dan wil dat zeggen dat de drie enige God verbonden is met de Heer Jezus Christus. In het werk van de Heer Jezus Christus. Die tekst komen we zo meteen nog een keertje tegen. Maar je zou kunnen zeggen dat Colossenzen 1 over meer het accent legt op de godheid van de Heer Jezus. En Colossenzen 2 meer op de mensheid van de Heer Jezus. En dan kom je diezelfde term tegen. In feite wat het wil zeggen is als God zich openbaart, doet God dat altijd in de persoon van de Heer Jezus Christus. Maar dan is het niet enkel God de Zoon die zich openbaart, maar is het de Vader, de Zoon en de Heilige Geest, de drie enige God, die zich in de Zoon aan mensen openbaart. Er staat ook nergens bijvoorbeeld in de Bijbel dat wij straks de Vader zullen zien, God de Vader. Maar er staat wel dat als wij de Heer Jezus gezien hebben, dat we de Vader gezien hebben. Want in de Heer Jezus weten we hoe God de Vader is. En hoe zit dat dan? Het is omdat God de Vader God is en God een ontoegankelijk licht bewoont. Je kunt je afvragen of je als mens ooit in staat bent om God in zijn Godheid te ontmoeten. Maar de Heer Jezus is God en mens in één persoon. En in hem kunnen wij als het ware aan het hart van God komen en zien wie hij is. Goed, dat is de volheid, Colossense 1 vers 19, in zijn Godheid. In Colossense 2 vers 9, daar staat het nog een keer. In hem woont de hele volheid van de Godheid. En daar staat er wat achter, lichamelijk. Dus hier gaat het om de mensheid van de Heer Jezus Christus. Dit betekent dus dat toen de Heer Jezus mens was, ook Vader, Zoon en Heilige Geest met hem verbonden waren. Nou, dat zag je bijvoorbeeld op bij de doop in de Jordaan en op de berg van de verheerlijking. Als de stem uit de hemel komt, de stem van de Vader, als de Heilige Geest als een duif op hem neerdaalt. Of in die heerlijkheid zichtbaar wordt. Dus dat de drie enige God zich verbonden heeft met Jezus van Nazareth. En er wordt gesproken over de volheid van de Godheid. Dus als het ware, de hele Godheid is betrokken op Jezus als Zoon van God, hoofdstuk 1. En de Heer Jezus als Zoon van God, als mens, hoofdstuk 2. Dat is het kenmerk ook van Colossense, wat die hele diepe relaties dan legt. Wat is er?
Zo.
Gek snel. We komen zo meteen nog deze stukjes door. En er staat in Colossense 2 vers 10... U bent voleindigd in hem. Dus uiteindelijk gaat het ook over ons, dat wij ook tot volheid komen. In dit geval voleindigd zijn. Dat wij tot ons doel komen. Dat wij dat vinden waartoe wij bestaan. Namelijk in Christus. Dus dit is een soort kernwoord in deze brief, wat op verschillende plaatsen terugkomt. De volheid van de Godheid is in de Heer Jezus te vinden. En onze volheid is ook in de Heer Jezus te vinden. Dus in de Heer Jezus wordt als het ware de band gelegd tussen God en wij. Wij vinden elkaar in de Heer Jezus Christus. Het is een beetje zoals het vredeoffer in het Oude Testament. Als een Israëliet vlees wilde eten, dan moest hij naar de tempel gaan om daar zijn beest te slachten. Mocht hij niet zelf doen, met dat tabernakel. En dan slachtte de priester dat beest. En er waren een paar delen van dat beest. Van het schaap of dat rund. Die waren altijd voor God. Bijvoorbeeld de schenkel en de borst. En die werden voor God, voor de priesters daar op het altaar gebracht. De priesters aten daar ook van. En een deel nam de offeraar mee naar huis. En wat je daarin ziet is dat zowel de offeraar een deel van het offerdier nuttigt. Als dat God een deel van het offerdier nuttigt. En in het offerdier God en mensen als het ware elkaar vinden. En het offer spreekt natuurlijk van de Heer Jezus Christus. Yep. Goed.
Schenkel. Ja, het beste gedeelte.
Het beste deel.
En de huid
is nou, nee, dat is niet zo. Nee, dat ook niet. Nee, vooral de borst niet. Nee.
Nee, dat was niet.
Dat is niet het beste deel.
Nee.
Maar ik vind het wel heel apart. En jij hebt de volheid verkregen in hem. Dat is toch onbegrijpelijk?
Ja.
Dat kun je niet vatten.
Het zijn dus het over het karakter.
Dat betekent dat je als mens, als christen en ook als gemeente, dat je... Ja, je vervulling vindt, je hoogste doel vindt. Dat je dat vindt waartoe je bestaat en leeft enzovoort en wie je bent. Dat vind je in Christus Jezus. En dat komt zo meteen in hoofdstuk 2, als we naar die dwaalleer gaan kijken, nog wel terug. Want er waren kennelijk mensen in Korinthe die allerlei andere ideeën naar voren brachten. En zeiden van dit moet je doen en dat moet je doen en zus moet je leven en zo moet je leven. En dan Paulus zegt van jongens, dat is het allemaal niet. Het gaat bij ons maar om één ding, om Christus. Als je tot je doel wil komen, als je vervuld wil worden, tot volheid wil komen, dan moet je dat vinden in Christus. En niet in rituelen, niet in gebruiken, niet in wetten, in regels, ritualisme, noem alles maar op.
Dus wat we met hedendaagse woorden zeggen, je identiteit vinden in Christus.
Dat zou je zo kunnen zeggen.
Zo ja. Zeg je dat. Ja. Dus wie je mag zijn, wie je bent. Ja.
Goed, ik stel voor dat we naar hoofdstuk 1 gaan. Want met name dat stuk. Allereerst vers 4 en 5. Dat is een van die zeldzame teksten. Dat geloof, hoop en liefde in één adem genoemd worden. Het zijn er niet zo heel veel, maar er zijn er wel een paar. Dus hier wordt ook weer geloof, hoop en liefde genoemd. Dat hebben we vorige keer ook bij Thessalonicenzen gehad. En hier staat het ook. Maar er is één verschil. Als je nog even kijkt naar Thessalonicenzen 1, wat we daar gelezen hebben. Het werk van het geloof, de arbeid van de liefde, de volharding van de hoop. Hier staat in Colossenzen, uw geloof, 1 vers 4, in Christus. De liefde voor alle heiligen en de hoop die voor u is weggelegd in de hemel. Wat is het verschil? Zoek de 10 verschillen. Nou, één verschil is genoeg.
Eén verschil.
Een belangrijk verschil.
Het werk van uw geloof. Even kijken.
De inspanning van uw liefde.
De heilige liefde. Hopen op de komst van Jezus en hopen op wat in de hemel voor u klaar ligt. Is dat het verschil?
Mm-hmm. Dat is het verschil.
De komst van Christus, onze Heer. En dat wat in de hemel klaar ligt. Ja, wat is het verschil?
Kan iemand anders dat duiden? Te moeilijk. Wie gelooft er? De Christen.
Ja.
Wie heeft er lief?
De Christen.
De Christen. Wie hoopt er?
Ook
de Christen, maar alleen in 1 Thessalonicenzen 1.
Nog een keer.
De Christen hoopt in 1 Thessalonicenzen de volharding van de hoop, onze hoop.
Ja.
Maar Colossenzen 1 heeft niet over onze hoop hier, dat onze geloofshouding van hoop, maar die heeft het over onze hoop die is weggelegd in de hemelen.
Oh.
Dat betekent dus, de hoop is hier niet onze hoop op God, maar de hoop is hier een aanduiding voor de Heer Jezus zelf. Hij is in de hemel, in hem is onze hoop op de eeuwigheid vervat. Ja, ja, ja. En die ligt in de hemel. En dat is het kenmerk van heel Colossenzen. Die zegt eigenlijk, als christen is je zekerheid, is je toekomst, is je geluk, is alles wat je maar kunt bedenken, heeft niet te maken met wat je doet, maar heeft te maken met de Heer Jezus die nu zit aan de rechterhand van God. Nee, nu. De Heer Jezus zit nu in de hemel en hij is de garantie dat wij straks met hem verenigd zullen zijn.
Ja, maar het is dus dat het niet gaat om het eigenlijk het nu, maar om de hoop die er is voor de toekomst.
Ja, maar sowieso, hoop gaat over de toekomst.
Ja.
Alleen, het is hier absoluut niet op dat wij hopen, maar wat als het gezegd onze hoop, ja, die staat helemaal los van op, die ligt bij Christus.
Ja.
En die hoop is dus een zekerheid.
Is het daarvan weer verkeerd of zo? Of
ik weet niet wat daar staat. Gaat,
omdat u hoopt op wat in de hemel voor u gereed ligt.
Ja, dat is
duidelijk. Dan moeten wij hopen.
Om de hoop die voor u is weggelegd in de hemelen.
De hoop die voor u is weggelegd. Ja. Dat is dus...
De hoop ligt daar. De hoop ligt daar. De hoop ligt daar. Wij hopen niet op dat wat weggelegd is. Nee, de hoop zelf ligt daar.
Dat vind ik heel gek eigenlijk. Want de hoop ligt daar. Maar het geeft toch juist hoop voor nu. Dat het...
Ja, nee, natuurlijk. Ja.
Okay.
Maar daar staat dus niet dat u hoopt. Maar het gaat over de hoop die is weggelegd.
Als je
het is anders vertaald.
Als je ze nou allebei wil hebben, dan moet je naar 1 Petrus 1 gaan.
Het zelfstandig naamwoord, licht en hoop.
Ja?
Ja.
Ga eens naar 1 Petrus 1, vers 3.
Hier is een werkwoord. Ja.
1 Petrus 1, vers 3. Daar staat dat we wedergeboren zijn tot een levende hoop. Dus wij zijn die hoop in 1 Petrus 1, vers 3. Maar dan gaat het verder. Tot een onvergankelijke, onbevlekte, onverwelkelijke erfenis in de hemel weggelegd voor u. Dus dan is ook een erfenis in de hemel. En die erfenis in de hemel, in Christus, Die noemt Colossense 1 onze hoop. Dat wil dus zeggen, Christus is in de hemel, wij zijn met hem verbonden, onze hoop is Christus. En daar ligt onze zekerheid voor de toekomst. En die is eigenlijk onafhankelijk van of wij wel of niet hopen of wanhopen. Dat is het perspectief van Colossense.
Nou, mooi dat Petrus net zo die hoop uitlegt als Paulus.
Die noemt ze allebei, hè? Die noemt het haar erfenis als het gaat om wat in de hemel is weggelegd. En onze levende hoop is die relatie. Dus eigenlijk twee kanten aan hoop. Wat wij doen en de hoop in Christus, wat God daar voor ons heeft vastgezet. Yep. Nou, hier twee dingen die hieruit uit leert. De ene is dat het nogal wat uitmaakt wat de vertaling je leest, hoe dat dan wegvertaald is of niet. En het tweede is dat dat zo'n perspectief, dat lijkt heel triviaal. Je denkt, ja, het is een beetje een mijn gezicht klinkt wat negatief. Maar het is de essentie van te begrijpen hoe die brief Christus ziet. Christus in de hemel. En dat is de kern van ons hele geloof. En dat zie je later bijvoorbeeld terug als je naar Colossense 3 vers 1 gaat. Daar staat Christus is opgewekt, zit in de hemel. Zoekt dan de dingen die boven zijn, waar Christus is gezeten aan Gods rechterhand. Dat is het kenmerk van Colossen. De Heer Jezus is daar, onze hoop is daar, onze toekomst is daar, ons leven is daar, onze gedachten zijn daar. Wij leven als het ware verbonden vanuit Christus in de hemel. Dat is hoe Paulus hier in Colossen ons leven als christen schetst. Dus ook vergelijkend wat er in Filippenzen 3 stond, toen hadden we die tekst dat we hemelburgers zijn, als burgerschap in de hemelse gewesten is, dat wij op aarde zijn, maar eigenlijk in de hemel thuis horen. Eigenlijk, wat Colossus zegt, wij zijn in Christus in de hemel, maar goed, we leven nog een beetje op aarde.
Mag ik wat vragen?
Ja.
Ja, want nu komt de vraag bij me op van, is dat... Welke hemel is dat? He, want ik dacht dat we dus eerst, als we dus overlijden, naar het paradijs gaan. En dan later met z'n allen, als de Heer ons komt halen, naar de hemel gaan, naar het vaderhuis. En dan weer naar dat duizendjarige vrederijk of zo. Maar welke hemel gaat... Is de Heer echt in de hemel? Of is hij in het paradijs? Of waar?
Zullen we dat zo meteen bespreken? Dan komen we daar nog wel op terug.
Oké.
Okay. Onthouden we even.
Is goed.
Ja? Goed, allereerst Colossense 1 vers 9 tot en met 23. Dat is een heel erg mooi stuk. Dat gaat over... Over het gebed van Paulus. We hebben net al vers 9 gehad. Dat we de kennis van zijn wil hebben. De Heer waardig wandelen. Maar dan zijn er een aantal versen die gaan over wie de Heer Jezus is. Heel erg mooi. Vers 12. Terwijl u de Vader dankt die u bekwaam heeft gemaakt om deel te hebben aan het erfdeel van de heiligen in het licht. Hier vind je in de volgende versen vind je eigenlijk een kosmische strijd geschetst. De strijd tussen God en kwade machten. Tussen licht en duisternis. Tussen goed en kwaad. En wij waren in de macht van de duisternis. Maar een van de dingen die gebeurd is toen wij tot geloof kwamen, was dat wij uit de macht van de duivel en die overste van de machten van de lucht weggenomen zijn. En in het rijk van Christus zijn overgeplaatst. Overigens dat Efeze heeft een parallel. Efeze 2, de eerste vers, gaat eigenlijk over hetzelfde. Hè? Dat wij destijds dood waren. Dat we gekweld werden door de overste van de macht van de lucht. Van de geest die nu werkt in de zone van de ongehoorzaamheid. Maar dat wij daaruit vrij gekocht zijn. Of vrij gered zijn. Dat zegt Colossense ook. Maar die zegt het veel mooier, vind ik persoonlijk. Die zegt, we zijn overgebracht in het koninkrijk van de zoon van zijn liefde. Vers 13. Dus De Vader mogen we danken, die ons bekwaam heeft gemaakt, dat wil zeggen, we zijn geschikt gemaakt, om deel te hebben aan een heel ander koninkrijk, namelijk het Rijk van Christus. Daar hebben we zelfs een erfdeel in. Dat betekent, wij mogen straks met Christus een deel van zijn Rijk ontvangen en daar ook over besturen. En het wordt dan verder uitgelegd, die ons gered heeft uit de macht van de duisternis en overgebracht in het koninkrijk van de zoon van zijn liefde. Hier staat eigenlijk wel net weer wat anders dan het koninkrijk van Jezus. Of het koninkrijk van de Heer Jezus. Want als je, ook hier, dit is een beetje subjectief, hè? Maar als je zegt het koninkrijk van de Satan overgebracht, het rijk van de Satan en het koninkrijk van Jezus, dan heeft het nog een beetje de suggestie dat er twee rijken zijn. Het niet zo heel veel verschil maakt in welk je zit, maar je wordt van de een geplaatst in de ander. Maar hier staat het anders. Hier staat niet het koninkrijk van Jezus Christus. Hier staat het koninkrijk van de zoon van de liefde van de Vader. Dus het koninkrijk heeft een heel bijzonder karakter. Behalve dat gekenmerkt wordt door licht tegenover duisternis, wordt het ook gekenmerkt door liefde. Door goddelijke liefde. En dit is het rijk waarin God de Zoon aanwezig is, met zijn licht, met zijn liefde, twee wezenskenmerken van God, 1 Johannes 1, God is licht, 1 Johannes 4, God is liefde. Dus eigenlijk kom je hier op het terrein waar God zelf alles in allen is. Dat is wat hier staat. Waarbij de koning niet zomaar een koning is, maar de zoon van de liefde van de Vader is. De Heer Jezus zelf, God de Zoon, die de liefde, de eeuwige liefde van de Vader, als het ware ten deel valt. In dat rijk zijn wij overgebracht. Gaat het verder? Vers 14. In wie wij de verlossing hebben, de vergeving van de zonde. De verlossing wil dus zeggen dat wat we kwijtgeraakt zijn, van welke macht wij vrijgemaakt zijn. We zijn niet meer gebonden. Maar ook in wie wij de vergeving van de zonde hebben. In wie alles wat aan dat oude rijk van Satan herinnerde, alles wat aan de duisternis herinnerde, dat is weg. Het is vergeven. We zijn opnieuw gemaakt in staat om in dat rijk te zijn. En dan wordt er van dat rijk, er worden een aantal dingen gezegd over de Heer Jezus zelf. Die volgende versie. Je zou kunnen zeggen 7 dingen. Vanaf vers 15. Allereerst wordt er van de Heer Jezus gezegd, hij is het beeld van de onzichtbare God, de eerstgeborene van de hele schepping. Wat betekent dat?
Dat uit hem en door hem alles geschapen is.
Ja.
Denk ik.
Ja, dat is waar, maar dat is het volgende. Vers 16 is dat.
Dat hij er was van voor de grondlegging der wereld.
Ja, dat was het begin.
Weet je nog wat ik net gezegd heb over dat we God niet kunnen zien? Mm-hmm. De onzichtbare God. Yeah. En toch zullen we God kennen. Want er is iemand die het beeld is van de onzichtbare God. In de Heer Jezus ontmoeten we de onzichtbare God. En er staat erachter de eerstgeborene van de hele schepping. Eerstgeborene, wat betekent dat?
Het eerstgeborene.
De belangrijkste. De eerstgeborene is het belangrijkste. Het middelpunt van de hele schepping. De eerste. Je zou ook kunnen zeggen, voordat de schepping er was, was de Heer Jezus er al. Hij is de belangrijkste in het hele universum.
Hoe weet je dan dat het in dit geval belangrijkste is? Ik vind het soms zeg maar zo moeilijk te snappen. Want als ik dit lees, denk ik de eerstgeborene van de hele schepping, wat gek. Want toen Jezus geboren werd, was het niet de eerste van de schepping. En nu snap ik zeg maar jouw uitleg, mm-hmm. Maar ik vraag me af, hoe weet je dat dan?
Nou, dat is om verschillende redenen. Dus je moet nu kijken van wat zo'n begrip eerstgeboren in die tijd betekende. De eerstgeboren die droeg de zoon die als het ware alle rechten en titels van de vader overnam, als die overleed. Maar je komt die uitdrukking ook op andere plaatsen tegen. De eerstgeborene uit de doden. Dat ook ergens. Ik weet niet of die hier staat of ergens anders. De eerste die uit de dood is opgestaan. Nou, is helemaal niet zo. Want Lazarus is voor de Heer Jezus uit de dood opgestaan.
Oh,
He, dus dat heeft een andere betekenis dan dat.
Ja.
Het gaat om heel wat anders. Het gaat er niet om van om een tijdsvolgorde, maar het gaat om een kwaliteit.
Dus eigenlijk zou je dan zeggen van eerstgeboren is niet helemaal een correcte vertaling in het Nederlands dan.
Nee. Maar als van Israël staat dat zij, Exodus 3:4 staat dat Gods eerstgeboren zoon is. Is hetzelfde. In feite, het is een beeld wat gebruikt wordt om aan te geven de belangrijkheid van dat volk.
Ja, grappig hè, dat je zo over zo'n term...
Ja. Dat wij daar een andere inhoud aan geven dan wat er bedoeld wordt.
Ja. Maar dat komt omdat wij...
minder aan geven.
Wij houden van tellen. Als wij het woord eerste tegenkomen, dan denken we, oh, dat is één. Maar dan kijken we ook, waar wie is dan twee? Dat zit er bij ons in.
Mm-hmm.
Maar er zijn... culturen waar dat heel anders werkt.
Mm-hmm.
Ik heb er iets van, hè?
Schaamtecultuur.
Goed. Vers 16. Derde kenmerk. In hem zijn alle dingen geschapen in de hemel, op de aarde, de zichtbare, de onzichtbare, het zijn tronen, het zijn heerschappijen, het zijn overheden, het zijn machten. Alle dingen zijn door hem en tot hem geschapen. En hij is voor alle dingen en alle dingen bestaan samen in hem. Dus het is een van die teksten, de vele teksten in de Bijbel, die een paar dingen zegt. Dus één, de Heer Jezus is de schepper. Alle dingen zijn in hem en door hem te schapen. Als je uit de kerk komt, dan weet je nog wel de 12 artikelen van het geloof. Ik geloof in God de Vader, schepper van hemel en aarde. Zo heb ik het jarenlang gehoord. Nou, dat zegt de Bijbel nergens. Het is niet fout, maar het is niet correct. Dus,
onvolledig.
Ja, in feite wat de Bijbel zegt, in het Oude Testament, God schiep de hemel en de aarde. Elohim in het Oude Testament is ook een meervoud, de drie enige God. Maar je zou kunnen zeggen, de handelende persoon daarin is de Heer Jezus Christus. En dat vind je op 3 of 4 of 5 plaatsen in het Nieuwe Testament. In 1 Korinthe 8 staat dat alle dingen uit de Vader zijn door de Zoon.
Ja,
dat zou suggereren dat de Vader het bedacht heeft, heel menselijk gesproken, de Heer Jezus heeft uitgevoerd. Johannes 1, in de beginnen was het woord. Het woord was bij God, het woord was God. Het woord is dus een naam voor de Heer Jezus Christus. Dit was in het begin bij God. Alle dingen zijn door het woord geworden. Er is geen ding geworden dat geworden is dan door het woord. Dus alle dingen zijn door God de Zoon tot aan zijn gekomen. Wie is de schepper? De Heer Jezus Christus. Hebreeën 1 staat volgens mij ook.
Ik heb hier Romeinen 11:36.
Ja, staat er.
Want uit hem en door hem en tot hem zijn alle dingen.
Ja. Het is hetzelfde. Is het God of over Christus?
Christus.
Ja. En dan staat er in Hebreeën 1 vers 2. Door wie God ook de werelden gemaakt heeft. Dus God heeft de wereld gemaakt door Christus. Dus er staat op heel veel plaatsen in de Bijbel. Staat er dat de Heer Jezus dus eigenlijk de persoon is door wie de drie enige God de schepping tot aan zijn geroepen heeft. Dan is het heel bijzonder dat zo'n 12 artikelen van het geloof daar plotseling de Vader over zet. En dat heeft een beetje te maken met hoe rationeel wij kijken naar de Godheid. Als wij naar de Godheid kijken, dan zeg ik de Vader, je hebt de Zoon en de Heilige Geest. En dan voegen we daar meteen aan toe, dus de eerste persoon van de Godheid is de Vader. Dat eerste staat nergens in de Bijbel. Dan heb je de tweede persoon van de Godheid is de Heer Jezus. Dat ook nergens in de Bijbel dat de eerste tweede persoon van de Godheid is. En dan de derde persoon van de God is de Heilige Geest. Dat ook nergens in de Bijbel. De Bijbel zegt, er is één God. En je hebt God de Vader, God de Zoon en God de Geest. Maar er wordt geen rangorde aangegeven. Er zijn alle drie evenzeer God.
Mag ik nog één vraag stellen? Hebreeën, hoeveel was het ook weer?
1 vers 2.
Oh, 1.
Ja. Met de 7 heerlijkheden van de Zoon in vers 2 en 3. Oké, dus dit is vers 16 en 17. Dat gaat dat alles in hem is. Is in hem geschapen, ze door hem en tot hem geschapen zijn. Tot hem geschapen wil zeggen dat de schepping ook maar één doel heeft. Namelijk de verheerlijking van de Heer Jezus Christus. Je zou kunnen zeggen,
eer van hem.
Waarom heeft God de wereld geschapen? Omdat hij Adam zou scheppen en de hele schepping tot eer en heerlijkheid van Adam zou bestaan. Psalm 8, dat de mens die God zo hoog gemaakt heeft, bijna goddelijk. Alleen die eerste Adam, die heeft gefaald. Toen heeft God gezegd, ik heb nog een Adam, de laatste Adam. En die zal niet falen. En tot zijn eer is als het ware de hele aarde gemaakt. Vers 18. En hij is het hoofd van het lichaam, de gemeente. Dat is het vierde kenmerk. En dit vind je dus ook in Efeze.
Leer dat dan?
Nee, het eerste dat was... Kijk, wat nog gelezen. Het eerste was vers 15. Het tweede was de eerstgeborene. Vers 15,5. En dan vers 16 is het derde. En dan vers 18, het vierde, het hoofd van het lichaam. Het hoofd van het lichaam, de gemeente. Dat is dus die verbinding die er is tussen de Heer Jezus in de hemel en de gemeente op de aarde. Dat is als een lichaam. Wij functioneren als een lichaam. En de Heer Jezus is daarvan het hoofd. Dit vind je ook in Efeze. In Efeze ligt het accent op het lichaam dat verbonden is met het hoofd. En dat lichaam bestaat uit Jood en Heiden. Colossense gaat het ook om het lichaam en het hoofd, maar het accent ligt op het hoofd, op de Heer Jezus Christus. In hem vinden wij, als het ware, als gemeente, onze volheid, onze vervulling. Dan het vijfde kenmerk, vers 18... Hij die het begin is, de eerstgeboren uit de doden, kijk hier staat hij, opdat hij in alle dingen de eerste plaats zal innemen. Hier gaat het dus over de heerlijkheid van de Heer Jezus Christus, die het begin is, dus die aan het begin van de schepping stond, maar ook aan het begin staat van de nieuwe schepping. Hij is de eerstgeborene uit de doden, van een nieuwe orde, opdat hij in alle dingen de eerste plaats zal innemen. De Heer Jezus is de eerste in de hemel. Hij is de eerste, lees de belangrijkste, hier op de aarde. Hij is straks de koning van deze aarde. Hij is ook de eerstgeborene, de belangrijkste, als het gaat om Gods nieuwe orde straks. Om zijn rijk, wat hij zal vestigen. Opdat hij in alle dingen de eerste plaats zou aannemen, innemen. Overigens, dat vind je veel vaker in de Bijbel. Bijvoorbeeld, een hele interessante is, hoe vaak de Heer Jezus in het midden staat. Als de Heer Jezus in de synagoge is, dan pakt hij de boeken al iedereen om hem verzameld. Maar bijvoorbeeld zelfs bij de kruisiging worden drie mensen gekruisigd. De Heer Jezus in het midden. Openbaring 4 en 5 heb je die troongezicht. En heb je al die engelen en die beesten, noem maar op. En dan staat er het lam in het midden van de troon. Dus kom je heel vaak tegen dat de Heer Jezus het middelpunt vormt.
Dat hij in ons midden is.
Hij is in ons midden, waar twee of drie vergaderd zijn, ben ik in het midden. Matthäus 18, vers 20. Dus niet aan de rand, nee. Het midden, het centrum, het middelpunt. Het gaat om hem. Dat vind je dus heel duidelijk ook hier in Colossense 1. Opdat hij in alle dingen de eerste plaats zou innemen. Waarom Paulus hier zo uitgebreid over spreekt, is omdat later in hoofdstuk 2 er dwaalleren komen. En die dwaalleren die zijn er eigenlijk op gericht om andere dingen belangrijker te maken dan de Heer Jezus Christus. En dus Paulus denkt, laten we even beginnen bij het begin. Het gaat om Jezus Christus. Hij heeft de eerste plaats. Hij in het midden. Dan hebben we vers 19, hebben we al gesproken. Het zesde kenmerk. Het behaagde de hele volheid in hem te wonen. Dat wil dus zeggen dat in God de Zoon, de drie enige God, als het ware aanwezig is, vertegenwoordigd is. Dat is in geen enkel ander persoon gebeurd, wel in hem. En dan het zevende kenmerk, vers 20. En door hem alle dingen tot zichzelf te verzoenen, na vrede gemaakt te hebben door het bloed van zijn kruis. Door hem, hetzij de dingen op de aarde, de dingen in de hemelen. Hier gaat het dus over dat de aarde, dus het gaat dus niet over onze zonden die vergeven zijn, die hebben we al gehad. Het gaat erom dat de aarde vervreemd is van God. Dat er een vloek op de aarde lag als gevolg van de zonde van Adam en Eva en onze zonde. En die vloek die wordt weggenomen. In Christus herstelt God als het ware de aarde. Er wordt de vijandschap die in de schepping ingebakken is, die wordt weggenomen. Door het bloed van het kruis wordt de aarde als het ware weer verzoend met God, weer een reine gebracht met God. En het gaat hetzij de dingen op de aarde, te de dingen in de hemelen. Dus eigenlijk overal waar de Satan geweest is, waar mensen geweest zijn, waar de boel verontreinigd is, wordt het gereinigd, wordt het schoongemaakt. Ook een van de dingen die de Heer Jezus Christus doet. Het verschil tussen dat de Heer Jezus voor onze zonden gestorven is, 1 Petrus 2. Hij heeft onze zonden gedragen, onze zondige daden. En 2 Korinther 5, vers 21, hij die geen zonde gekend heeft, is voor ons tot zonde enkelvoud gemaakt. Dus die macht van de zonde, die in de Heer Jezus, die macht van de zonde die gebroken is op het kruis.
Daar gaat het hier over.
Daar gaat het hier over. Ja.
Maar dat zie je nog niet aan de aarde.
Nee, dat zie je niet aan de aarde, maar dit zijn weer de principes. De aarde zucht nog, maar dat is Romeinen, leg dat uit. Maar het is wel het principe dat de reiniging en het herstel in principe allemaal plaatsgevonden is, begonnen is op Golgotha. En dat werkt God langzaam, maar zeker uit.
Want dat is zo vaak zo moeilijk te begrijpen voor mensen ook die niet geloven. Van ja, maar ik zie het niet.
Ja, nog niet.
Als je geen geestelijke ogen hebt, kunnen ze dat natuurlijk ook niet.
Oké, okay, en dan staat er volgende vers 21, dat wij er vroeger vreemd aan waren, of de Colossenzen, dat waren heiden, die hadden ook niks met Israël, niks met God, maar dat zij ook verzoend zijn, vers 22, dus ook dichtbij gebracht zijn bij God, door de Heer Jezus Christus. En dan zegt hij meteen, vers 23 achteraan, van ja, als u wel blijft in dat geloof, er zijn wel dingen waardoor jullie je laten afleiden. En dan is het heel mooi dat Paulus dan in vers 23 zich een dienaar van het evangelie noemt dat gepredikt is in de hele schepping. Paulus is een dubbele dienaar. Hij is een dienaar van het evangelie, staat hier, en hij is nog een dienaar. Wat voor dienaar?
Een geheimenis.
Vers 25, 24, 25.
Taak om alles van de gemeente bekend te maken.
Het
geheimenis van de gemeente, toch?
Ja, hij vult in zijn vlees aan wat er ontbreekt aan een verdrukking in Christus voor zijn lichaam. Dat is de gemeente waarvan ik een dienaar geworden ben. Ja. Dus Paulus is een dienaar van het evangelie en hij is een dienaar van de gemeente. Ja.
Okay.
Hij is een dienaar van het evangelie als de grootste evangelist aller tijden. Ja. En hij is een dienaar van de gemeente doordat hij juist Paulus zo ontzettend veel openbaringen heeft gehad over hoe God de gemeente bedoeld heeft. En dat wij een eenheid zijn met Christus. En dat is ook een taak van Paulus. Als je dan naar vers 25 gaat, dan staat er overeenkomstig het rentmeesterschap van God dat mij gegeven is voor u om het woord van God te voleindigen. Verborgenheid die van alle eeuwen en geslachten verborgen is geweest. Dat was dus een geheim. Wat in het Oude Testament niet bekend gemaakt was. En dat was dat geheim van de gemeente, dat wij met Christus verbonden zijn. En dat geheim, dat maakt Paulus bekend. Hij zegt eigenlijk, mag ik dat laatste puzzelstukje uit Gods openbaring, heeft God aan mij toevertrouwd, en mag ik jullie doorgeven. Ik voleindig daarmee de openbaring van God. Wat je in het boek De Openbaring leest, eigenlijk staan er niet zo heel veel nieuwe dingen in. Het is meer de stukjes, de lijntjes uit het Oude Testament die naar elkaar komen. Maar dit is echt iets nieuws. Dit was een geheim wat in het Oude Testament nog niet bekend was. Wat is de gemeente? Onze eenheid met Christus. Dat we samen één zijn en dat we verbonden zijn met het hoofd in de hemel. En dat is de bediening van Paulus om dit laatste ding, als het ware, aan ons bekend te maken. Nou, dan gaat het weer verder over dat geheim, vers 26... En dan gaat vers 27 over de rijkdom van de heerlijkheid van dit geheim, van deze verborgenheid onder de volken. Welke is Christus in u? Wat is dat geheim wat Paulus bekend maakt? Christus in u. Ik weet niet wat de NBV ervan gemaakt heeft. Wat staat er in vers 27?
Niemand
heeft
het. Aan hen
heeft NBV.
Is dat toch?
Ja, NBV. Christus is in u.
Aan hen. Hem heeft God bekend willen maken hoe glorierijk de mysterie is voor alle volkeren. Christus is in u, hij is uw hoop op goddelijk luister.
Dat was de MBG.
Is de MBV.
MBV. Nee, MBG toch?
MBG.
MBV, oké. Okay. Ja. Nou, dit is het, de boodschap van Paulus, het mysterie, het geheim wat Paulus het bekendgemaakt heeft. Christus in u. Dat wil dus zeggen dat wij, als wij verbonden zijn met elkaar, eigenlijk het lichaam van Christus vormen. De gelovigen vormen het lichaam van Christus. Christus in u. En hij zelf is ook een onderdeel daarvan, het hoofd in de hemel. En dan staat erachter de hoop van de heerlijkheid. En die hoop, dat slaat op Christus. Dus het is weer die hoop die we hadden in hoofdstuk 1. Onze hoop is Christus. Hij is zelf de hoop. En hij is verbonden met ons en wij vormen een eenheid met hem. Dat is het kenmerk, het hoofdthema van Colossense. Hem verkondigen wij, vers 28, terwijl we iedere mens terecht wijzen, iedere mens leren in alle wijsheid, om iedere mens volmaakt te stellen in Christus. Dan verweer het woord volmaakt. Zodat als je dit begrijpt, wie Christus is, en dat wij met elkaar verbonden zijn met deze Christus in de hemel, in hem onze hoop is, want in hem is de verzoening, in hem woont de Godheid, in hem is de vergeving, in hem is de overwinning over het kwaad, in hem zijn we in het koninkrijk van Gods liefde, enzovoort. Als je dat begrijpt, dan begrijp je ook wat het is om Christen te zijn, dan kom je Christen te zijn, dan kom je tot volheid, dan ben je volmaakt geworden. En hiervoor arbeidt hij en werkt hij. Nou, dit is dus Colossense. Dat is dus. Dit zijn typisch brieven. Dat geldt ook voor het begin van de Efezebrief. Waar volgens mij maar heel weinig aandacht voor is in christelijk Nederland. Want dit gaat heel weinig over ons. Dit gaat heel veel over de Heer Jezus. En als je dat begrijpt wie de Heer Jezus is. En onze levensverbinding met hem. Dan krijg je christenleven een heel ander kenmerk. Dan ben je niet meer hier een ploeterende discipel die dagelijks faalt, hè, zoals je wel eens voelt. Nee, dan ben je iemand die verbonden is met het hoofd in de hemel. Met wie God zich verbonden heeft. Die zelf onze hoop is. Er staat in vers 3 van hoofdstuk 2. Christus, in wie al de schatten van wijsheid en kennis verborgen zijn. Dus waar je in feite antwoord vindt op alle mogelijke vragen die je maar zou kunnen hebben, die vind je allemaal in Christus. Als je wijsheid zoekt wat die kolossen zochten op een verkeerde plek, dan moet je het zoeken op de goede plek. In Christus. In hem zijn alle schatten gevonden. En dat is wat Paulus vervolgens ook zegt in vers 6. Als je dan Christus, Jezus, de Heer ontvangen hebt, wandelt in hem. Als je erin geworteld bent en opgebouwd wordt in hem en bevestigd wordt in het geloof, vloeit dan over met dankzegging. Met andere woorden van, als dit de kern van je geloof is, leef daaruit. Dit is het geheim van geloofsleven volgens de brief aan de Colossenzen. Bewustzijn van de levensverbinding die we hebben met Christus. Dan komen we in hoofdstuk 2 en dan zie je daar dus allemaal dingen die blijkbaar in Colosse aan de hand waren en waarom Paulus die brief schrijft. En dat waren kennelijk dwaalleren. Bijvoorbeeld in vers 8 staat er dat ze ten prooi gemaakt dreigden te worden aan de wijsbegeerte, de overlevering van de mensen. Dan wordt er iets gezegd over besnijdenis. En dan staat er in vers 16, laat niemand u oordelen in zaken eten, drinken, of het punt van een feest of nieuwe maan of sabbatten. Met andere woorden, blijkbaar was daar een bepaalde dwaalleer, en er is veel over geschreven wat die nou inhoudt, een soort mengsel tussen heidense dingen en Joodse dingen. En die zal erop neergekomen zijn dat die kolossers van allemaal dingen moesten gaan doen. Sabbatten houden, nieuwe maan houden. Dus elke maand was de maand ingeluid, was een soort feest. En dan moest je houden aan die regels om goed christen te zijn. En je moest bepaalde spijzen ontzeggen, want het moest. Dat was belangrijk voor je geloof. En er waren een hele serie wetten en regels kennelijk, die kennelijk gesteld werden om je geloof te kunnen verdiepen. Nou, Paulus maakt er korte metten mee. Die zegt van ja, vers 20, als u met Christus aan de elementen van de wereld bent afgestorven, waarom onderwerpt u zich, alsof u in de wereld leeft, aan inzettingen, raakt niet en smaakt niet en roer niet aan. Hij zegt eigenlijk van, Als je leeft vanuit je levensverbinding met Christus, dan spelen al die dingen niet meer. Dan ben je daar vrij van. Je geloofsgeluk, je volheid hangt niet af van wat voor keuzes je maakt op dat soort vlakken. Die hangt er alleen maar van af. Ben je verbonden met Christus? Ervaar je die volheid in Hem? Hij is de hoop op onze heerlijkheid. Niet in onszelf, niet in onze geloofstrouw, niet in alles wat we doen. Dat is allemaal dienst, dat is allemaal fijn. Onze toekomst, onze essentie, ons wezen is verbonden met Christus. Dat is wat hier staat. Nou, dan gaan we weer terug. Het thema van deze serie is natuurlijk over de christen volgens de brieven. Dus laten we nu nog kijken als toetje naar hoe de brief ons als christen ziet. Nou, in 2 vers 20 hebben we al gezien. Als u met Christus aan de elementen van de wereld bent afgestorven. Eerste kenmerk. Colossense ziet ons als afgestorven aan de elementen van de wereld. Dat wil dus zeggen, we zijn dood voor al die rituelen en al die wetten en regeltjes die je maar zou kunnen bedenken om ooit God te behagen. En dan kan je zeggen, van liggen we aan die rituelen, die bestaan nog steeds, maar die tellen voor ons niet meer. Wij zijn gestorven. Voor ons geloof is dat niet essentieel. Als er nu weer een christen bij je komt en die zegt van je moet als christen de Sabbat houden. Vers 16. Nee, geen Sabbatten, geen feesten van Nieuwe Maan. Dat is een schaduw van wat zou komen. Maar het lichaam is van Christus, vers 17. Het gaat erom dat je die levensverbinding in het lichaam van Christus ervaart. Die geloofsverbinding met Hem. En die Sabbat, die wees ernaar vooruit. En die Maan wees ernaar vooruit. Die kan je rustig loslaten. Aan al die oud-testamentische en heidense rituelen zijn we afgestorven. Die tellen niet meer. Die zijn niet meer belangrijk voor je. Eerst, we zijn afgestorven. Nou, daar hebben we vervolgens van gezegd. Van oké. Als je dan dood bent. Wat doe je met een dood lichaam? Vers 11. Hier staat dat we besneden zijn. In de besnijdenis van Christus. Aan het eind van vers 11 zijn we met hem begraven in de doop. Wat doe je met een afgestorven lichaam? Dat begraaf je. Onze oude mens, staat ook in Romeinen, op andere plaatsen, die hebben wij begraven. Hebben we niet meer nodig. Dat die mens die zich houdt, allemaal wetjes, regeltjes, gebruiken, geboden, die het leven zo moeilijk ziet, die hebben wij in het graf gelegd. En niet in zomaar een graf, maar in het graf van de Heer Jezus Christus. Je zou kunnen zeggen, met die besnijdenis in vers 11, dat gaat daar niet over de doop. Hè? Er wordt wel gezegd, het is een van de kinderdoopversen, Colossenzen 2 vers 11. Hier wordt namelijk de doop verbonden met de besnijdenis. En dan wordt er gezegd, zie je wel, de nieuwtestamentische doop komt overeen met de oudtestamentische besnijdenis. In de catechismus staat erbij Colossenzen 2 vers 11. Maar dat staat hier niet. Hier staat, er is een besnijdenis geweest, maar het is de besnijdenis van Christus. Dat God zijn mes in het vlees van Christus heeft gesteld om de oude mens te doden. Onze oude mens is in Christus gekruisigd. Wij zijn gestorven met Christus. Dat is de besnijdenis. En wat doe je met een overleden mens? Die ga je begraven in het graf van Christus. Dat is de doop, de symboliek. Dus het gaat om twee verschillende dingen. Begraven, 2 vers 11. Maar ik zei al, het is niet zomaar een graf, het is het graf van de Heer Jezus. Vers 13. Toen u dood was in de overtreding en de onbesnedenheid van uw vlees, u heeft hij mee levend gemaakt met hem, terwijl hij ons alle overtredingen vergeven heeft. Het graf van de Heer Jezus is een heel bijzonder graf. Het is het enige graf waar de doden ooit uit is teruggekomen om nooit meer te sterven. Dus als je in de doop symboliseert dat je met de Heer Jezus begraven bent, dan is dat niet om dood te blijven, maar om een nieuw leven te ontvangen. Het leven van de opgestane. Colossense 1 zei dat de Heer Jezus de eerstgeborene uit de doden is. De belangrijkste. Maar dat betekent dat er ook nog anderen zijn. Anders kunnen die belangrijkste zijn. En dat zijn wij. Wij volgen als het ware door zijn graf naar een nieuw leven. En wij worden levend gemaakt, vers 13. Als je levend gemaakt bent, dan lig je in een graf, ben je levend, schiet niet echt op, Je moet ook uit dat graf komen. Je moet ook opgewekt worden. Dat staat in 3 vers 1. Als u nu met Christus opgewekt bent. Dus we zijn met Christus samen op paasmorgen, mag ik het zo zeggen, uit dat graf gestapt. Om een nieuw leven voor God te leven. En dat leven, 3 vers 1, wordt gekenmerkt doordat wij ons vullen met de dingen van Christus. Dat zijn niet de dingen van de aarde, niet meer de nieuwe maan, de Sabbat, de gebruiken, de wetten, de regeltjes. Dat gaat over Christus. En waar is Christus? Die is boven. Zoek dan de dingen die boven zijn. Waar Christus is, gezeten aan Gods rechterhand. Bedenk de dingen die boven zijn, niet die op de aarde zijn. Colossenzen 3, vers 2. Dan staat er in vers 3, want u bent gestorven en uw leven is met Christus verborgen in God. Ga nog een stap verder. We waren dood, we zijn levend gemaakt, we zijn opgewekt. En nu zegt Colossenzen 3, vers 3, dat ons leven als het ware in de hemel is gebracht en opgeborgen is in Christus. U bent gestorven, uw leven is met Christus verborgen in God. Niemand kan dat ooit nog weer aantasten. Wij zijn veilig in hem. Die hoop in de hemel is Christus. En waarom is die hoop in de hemel? Omdat ons leven in de hemel is. Dus het is toch weer onze hoop geworden. Want wij zijn zo verbonden met Christus. Ons leven is met Christus in de hemel. Dat wij eigenlijk hier gezien worden als in de hemel. En dan staat in vers 4, tenslotte, wanneer Christus uw leven geopenbaard wordt, straks in de heerlijkheid, dan zult u ook met hem geopenbaard worden in heerlijkheid. Wij zijn zo intiem met Christus verbonden. Hij is ons leven, dat als de Heer Jezus terugkomt, wij met hem zullen terugkomen naar deze aarde om samen met hem in zijn heerlijkheid te delen. Dat is het perspectief van Colossenzen. En al die andere praktische tips die volgen vanaf vers 5, die zijn hierop gebaseerd. Dit perspectief, dat ons leven is in het hoofd, in de Heer Jezus, het hoofd van het lichaam. Dat hij ons leven is, hij onze wijsheid is, hij onze schat is, dat wij onze volheid vinden in hem. En vanuit dat hemelse perspectief leven wij hier op aarde en maken wij onze keuzes. En die keuzes krijgen dan een heel ander karakter. Want die worden dan gemaakt als het ware vanaf het perspectief van de hemel. Goed. Nou, die praktische dingen, daar kunnen we nog lang over praten, maar laten we maar eentje doen, vers 16, 3 vers 16, dat het woord van Christus rijkelijk in u wonen. 3 vers 16 van de Bijbel is altijd mooi, dat is ook mooi. Dat het woord van Christus rijkelijk in u wonen. Er staat in Efeze 5, daar staat een leuke tekst, die is heel verbazend. Staat 5 vers 18, wordt niet dronken van wijn, waarin losbandigheid is, maar wordt vervuld met de geest en spreekt tot elkaar in psalmen, lofzangen, geestelijke liederen, zingend en jubelend in uw hart tot de Heer en dankt allen tijden enzovoort. Er staat als opdracht dus, wordt vervuld met de geest. Wordt niet dronken van wijn, maar wordt vervuld met de Heilige Geest. Nou, dat is een gebiedende wijs. Dat wil dus zeggen dat het mogelijk moet zijn om zelf te besluiten, ik word vervuld met de Heilige Geest. Hoe doe je dat? Dat brengt iedereen mee aan.
Door je te laten vullen met de Heer Jezus.
Ja, door bewust van hem.
Hier staat, wordt niet dronken van wijn, maar wordt vervuld met de geest en spreekt tot elkaar enzovoort. Ik heb net al verteld, Efeze 5, vers 18. Ik heb net al verteld, Efeze 5 en Colossenzen 3 kan je naast elkaar leggen. Dus als je kijkt wat Colossenzen 3 ervan maakt, die zegt ook, terwijl u in alle wijze elkaar leert en terechtwijst, wat zegt in psalmen, lofzangen, geestelijke liederen en in genade zingt in de harten voor God. Dat is dus Efeze 5 vers 19. En wat is dan de parallel van Efeze 5 vers 18? Efeze 5 zegt, wordt vervuld met de geest. Colossenzen 3 zegt, laat het woord van Christus rijkelijk in je wonen. Dat is hetzelfde. Als je het woord van Christus in je laat wonen, komt Gods geest in je wonen. Want de volheid van de Godheid is verbonden met Jezus Christus. Dus als je zijn woorden drinkt, in je leven laat zijn, komt de volheid van de Godheid in je leven. Komt Gods geest in je leven. Komt die levensverbinding met de Vader in je leven. Zo werkt dat. En dan ga je dus leren en terechtwijzen met psalmen, lofzang en geestelijke liederen. Dan ga je zingen in je harten voor God. 3 vers 16. Dat is het perspectief van Colossense. Goed. Zullen we het hierbij laten. Yep.